Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En uw loon en uw straf beantwoord aan uw eer. We zingen samen het 69ste vers van Psalm 119. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen wij uit Psalm 25, het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25 na de geloofsbelijdenis. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament in het boek Prediker. En we lezen vanuit hoofdstuk 7, de versen 19 tot en met 29. De schriftlezing is Prediker 7, vers 19 tot en met 29. En dat houdt verband met het onderwijs dat we straks gaan krijgen vanuit de catechismus, zondag 4, vraag en antwoord 9. Allereerst Prediker 7 vanaf vers 19. De wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers die in een stad zijn. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook veel malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Ik zei, ik zal wijsheid bekomen, maar ze was nog verre van mij. Hetgeen verre af is en zeer diep, wie zal dat vinden? Ik keerde mij om en mijn hart, om te weten en om na te sporen en te zoeken wijsheid en een sluitreden, en om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. En ik vond een bitterder ding dan de dood. Een vrouw, welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht zal van haar ontkomen. Daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. Ziet, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitreden te vinden. De welke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Eén man uit 1000 heb ik gevonden, maar ene vrouw onder die alle heb ik niet gevonden. Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele vonden gezocht. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed, om hem te bidden om het werk van de Heilige Geest in de bediening van zijn woord. Ook om samen voorbeden te doen. Ons bereikte het bericht dat in de achterliggende week broeder J.P. Heemskerk, Oranjelaan 89, een herseninfarct gekregen heeft. Naar de omstandigheden mag het goed met hem gaan, maar we willen hem van harte aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Heere, wij komen voor uw heilig aangezicht. Zoals we zojuist ook hebben gezongen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En Heere, deze tweede dienst op uw dag wordt wel genoemd een leerdienst, onderwijs vanuit uw woord. En we mogen daarbij gebruik maken van de Heidelberger Catechismus, die ons daarin vragen voorlegt en antwoorden op grond van uw woord geeft. En wij bidden, als we vanuit Prediker 7 over dat onderwerp dat vanmiddag onze aandacht vraagt, nadenken. Spreekt u dan tot ons hart. Leert u ons uw wegen. En wij moeten bekennen en belijden dat wij van nature alle dwalenden zijn. We hebben het zojuist gelezen. Er is geen mens rechtvaardig die goed doet. En dat is niet het oordeel wat we over onszelf vellen. Maar dat is wat u zegt. En dan hebben we het nodig dat het licht van boven komt en dat het evangelie van uw kant in ons leven komt. Om ons te wijzen de weg der rechtvaardigheid. En dan bidden wij om de leiding van uw Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. En verlicht de ogen van het verstand geeft. Zo komen we dat ook tegen in uw woord. En dan bidden wij of we inderdaad met ons verstand ook mogen doordenken wat in uw woord gezegd wordt. Maar dan hebben we wel de werking van uw geest nodig, die ons daar licht over geeft. Zodat we het gaan zien, zodat we het gaan ontdekken. Zodat we de verbanden in uw woord gaan zien en het getuigenis daarvan gaan vatten. Heren, het kan niet zonder geloof. Want niet alles is te beredeneren met ons verduisterde verstand. En daarom bidden wij u bovenal, als het licht van uw geest gegeven wordt in de doordenking van uw woord, dat we ook een geopend hart ontvangen. Dat u zo met uw geest ook werkt. Dat we lezen en dat we horen door ons ook aanvaard gaat worden. Erkend gaat worden. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid over mij persoonlijk. Dit is de waarheid over God en zijn Zoon. En dat we zo mogen komen en getrokken mogen worden tot Hem die uw wet volkomen heeft gehouden. Die de vloek van de wet volkomen heeft gedragen. En die de enige middelaar is tussen u en ons zondige mensen. Ja, Heere, we bidden u of u door uw geest de Heer Jezus Christus zou willen verheerlijken, ook deze avond, ook als het een vraag is en ook als het een antwoord is, dat aan onze kant het mes er diep in gaat zetten. Iets wat we niet wensen van nature en iets wat onze natuurlijke mens ook niet wil horen. Maar laten we er doorheen toch ook mogen ontdekken de trouw van u, dat u trouw houdt en eeuwig leeft. En niet laat varen het werk van uw handen. En dat we daarin juist ook moed mogen scheppen voor de waarachtigheid en de zekerheid van uw belofte. Ja, Heere, we bidden of u ons zo dat onderwijs wil geven. Dat we in het rechte spoor gaan wandelen. Blijven wandelen. En u weet hoe dat ligt in ons leven. Hier in de kerk aanwezig, lid van de gemeente of als gast aanwezig, of meeluisterend thuis. U weet hoe het met ons ervoor staat ten opzichte van u, de Heilige God. En dan bidden wij u of u ons allen in dat rechte spoor wil brengen. Misschien wel voor het eerst. Misschien dat de dingen helder worden en inzichtelijk worden. Dat we het gaan verstaan met ons verstand en begrijpen gaan op een wijze dat ons hart het ook gaat geloven voor de allereerste keer. Wat een zegen is dat, Heere. En we mogen dat vertrouwen in u toch ook uitspreken, want het feit dat we hier vanmiddag zijn in de kerk en het woord nog verkondigd wordt, is het bewijs dat u deze dingen voor de eerste keer in mensenlevens nog steeds wil gaan beginnen. En zondaren wil trekken uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. U doet dat nog. Heere, we bidden u erom, doe het ook onder ons. En het is ook toch het bewijs dat u uw eigen kinderen verder onderwijs wil geven, zodat ze in dat rechte spoor zullen blijven gaan. En hoe langer, hoe meer mogen vinden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alle heil, alle verlossing, alle gerechtigheid, alle heiligheid en het volkomen leven. Geeft u dan op de kansel wat nodig is, Heere, om met vrijmoedigheid en ook helderheid van woorden te kunnen preken. Het uit te kunnen leggen, toe te kunnen passen. Want geen mens is vanuit zichzelf tot deze dingen bekwaam. Want ook een dienaar van het woord valt onder die groep mensen waarvan u zegt, ze zijn niet rechtvaardig. En ze zoeken vanuit zichzelf het goede niet. En er is er geen één die goed doet. Ook geen dominee. Maar laat hem in uw handen een bruikbaar instrument zijn. Om anderen tot u, Heer Jezus, te leiden. En om zelf vanuit dat werk van uw Zoon ook bediend te worden. Weer de boos uit ons midden, dat u ons niet kan afleiden. Ons kan hinderen met welke gedachten dan ook, welke zorgen, welke aanvechtingen ook. Leg hem het zwijgen op, opdat we uw woord zullen horen. Uw vriendelijk aangezicht, uw milde handen, die van eeuwigheid zijn. En als we dat bidden voor hier in deze kerk, voor degenen die met ons meeluisteren thuis, dan bidden we het ook voor uw wereldwijde kerk. Bouw, bewaar, vermeerder uw kerk, ook op plaatsen waar vervolging is of waar uw kerk maar heel klein is, op zendingsvelden. Daar waar uw woord opnieuw gebracht wordt, geëvangeliseerd wordt. Heere, geef uw zegen daarover en gebruik het tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Tot meerdere eer en glorie van de koning van dat koninkrijk, uw eigen Zoon. We bidden voor deze wereld, waarin zo ontzaglijk veel aan de hand is. Aan zorgen, aan leed, aan gevaar. Aan strijd en oorlog, aan rampen. En als we opgeschrikt worden, Heere, door berichtgeving dat tienduizenden kinderen omgekomen zijn van de honger in Jemen. Heere, het klaagt ons aan. Als gevolg van onze val in de zonde, al de gebrokenheid en het leed en de dood en de honger en de ziekte. Heere, we bidden voor ouders die hun kind verloren zijn in die hongersnood. We bidden voor al die hongerlijdende mensen. Ontfermt u zich en wilt u nog wonderen werken op een wijze dat hulpverlening toch ook daadwerkelijk de nood zal kunnen lenigen. En dat we ook als christenen daarin onze plicht mogen verstaan om vanuit dat wat we hebben gekregen aan overvloed te delen aan hen die tekort hebben en gebrek lijden. Heren, we bidden voor regeringen, voor wereldleiders, voor koningen, voor presidenten. Zij die met macht bekleed zijn en macht hebben om te regeren over andere mensen. Wilt u ze wijsheid geven, echte wijsheid. Opdat ze dienstbaar mogen zijn met hun regering en hun besluiten aan het koninkrijk dat u bezig bent te brengen. En laat uw koninkrijk komen, Heere. Want dat koninkrijk is van u. En als we zo het grote wereldgebeuren aan uw troon neerleggen en bidden om uw ontferming en uw leiding, dan brengen we daar ook onze broeder J.P. Heemskerk. We kregen het bericht dat hij getroffen werd door een herseninfarct in de achterliggende week. En na de omstandigheden, zoals we mensen dat dan kunnen noemen, heeft hij het er nog goed afgebracht. Wat een wonder, Heer. En dat, zoals het zich laat aanzien, er geen blijvende schade is. Wat heeft u hem daarin nog willen sparen? En wij zeggen u daarvoor dank, want het blijkt maar eens te meer. Wij zijn toch maar broze mensen. En een klein propje kan het hele leven veranderen. Kan heel de gezondheid veranderen. Kan zelfs de dood zijn intrede laten doen. U heeft dat nog voorkomen. U heeft hem nog dagen verlengd. En wij bidden, Heere, of u in deze gave die u hem schenkt en zijn vrouw ook verder zou willen doorwerken. Dat u er de eer van ontvangt. En dat u daarvan ook inderdaad, dat u daarvoor gedankt wordt met hart en ziel. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. U kent onze omstandigheden. U weet van noden, behoeften, zorgen, van gebrek aan energie misschien, van psychische noden, van gevoelens van somberheid en depressiviteit. U weet van huwelijksspanningen of zorgen om kinderen of kleinkinderen, of om ouders, broers of zussen. Heren, we leggen het alles aan u voor en we bidden of u genadig zou willen voorzien in die omstandigheden, dat we op u het oog mogen richten. Dat we het van u mogen verwachten en dat we uw nabijheid ook mogen ervaren. Op een wijze dat u of de zorgen wegneemt of kracht geeft om in die weg dicht achter u aan te blijven en uw vertroostend aangezicht te mogen zien. Verhoort u onze gebeden in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Uw Zoon, die aan uw rechterhand is en altijd leeft om voor de zijne te bidden, verhoort u ons om hem. Amen. Uit de 92e psalm zingen we samen het derde en het achtste vers. Psalm 92, vers 3 en 8. Uit Psalm 111 zingen we straks het tweede en het zesde vers. Psalm 111, de versen 2 en 6. En de collecte in deze dienst, drie rondgangen, zijn in de eerste rondgang bestemd voor de kerk, de tweede voor kerkjeugd en onderwijs, en de derde voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Prediker 7, daarvan dat laatste vers van hoofdstuk 7, vers 29. Prediker 7, vers 29. Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden. Dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele vonden gezocht. Vanuit deze tekst en andere gedeelten uit Gods woord luisteren we naar het onderwijs dat we krijgen in zondag 4 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 9. En daar wordt allereerst gevraagd, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En het geloof antwoordt, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid zich van deze gaven berooft. Geliefde gemeente, de prediker. Wie is dat eigenlijk? We hebben een gedeelte uit zijn boek gelezen. En als u naar het begin van Prediker zou bladeren, het eerste hoofdstuk, dan ziet u staan in hoofdstuk 1, het eerste vers, de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Dus naar wie we luisteren in hoofdstuk 7 is de zoon van David, de koning van Jeruzalem, Salomo. Salomo die wijsheid had begeerd toen God hem vroeg, zeg maar wat je wil hebben en ik zal het je geven. En toen heeft Salomo wijsheid gevraagd. En een neerslag van die wijsheid vinden we onder andere in het boek Prediker. En in dat boek is de prediker op zoek naar die wijsheid. Naar wijsheid die de dingen kan begrijpen. We hebben daar iets van gelezen in de verzen van hoofdstuk 7. Hij is op zoek naar het antwoord op de vraag waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En op zijn zoektocht heeft de prediker verschillende dingen gevonden. Vers 20. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. En daarmee moet de prediker die op zoek is naar wijsheid de dichters van Psalm 14 en Psalm 53 bijvallen en zeggen, het is inderdaad waar. God zocht op de aarde of er niet één mens was die goed deed. En hij zocht alom, maar vond er geen. Op die zoektocht naar wijsheid heeft de prediker ook iets van God gevonden. En de vondst daarvan was een ontdekking, een sterker nog een openbaring. Want de prediker op zijn zoektocht naar wijsheid vindt dat God goed is. En dat God heilig is. En dat God rechtvaardig is. En dat hij recht is in al zijn weg en werk. In God is het onrecht niet gevonden. En in die zoektocht kwam inderdaad de prediker ook de mens op het spoor. Adam op het spoor. Adam in het Hebreeuws betekent ook mens. En de prediker vond de mens ook zoekend. Nee, niet zoekend naar God. Maar zoekend naar uitvluchten. Excuses. Vluchtwegen, om bij God vandaan te komen. De mens bezig om vluchtwegen te zoeken, om zichzelf te rechtvaardigen. Ja, tot en met Gods heilige en goede wet aan toe. En zo'n uitvlucht horen we in de vraag vanmiddag. Doet dan God de mens geen onrecht? Dat hij in zijn wet van hem vraagt wat hij niet doen kan? Is dat niet eigenlijk onrechtvaardig als God nog zijn wet handhaaft tegenover mensen die die wet niet meer kunnen vervullen? Dat weet God toch? Waarom vraagt hij het dan nog? Gemeente, het antwoord op die vraag vraagt vanmiddag onze aandacht en het thema voor de preek is, want dat is eigenlijk de samenvatting van dat antwoord, geen onrecht in God gevonden. Het thema voor de preek is geen onrecht in God gevonden. En dat blijkt na een onthutsende vraag en na een onthullend antwoord. Geen onrecht in God gevonden. Dat blijkt uit een onthutsende vraag en een onthullend antwoord. Allereerst die vraag. Aan de hand van Gods woord hebben we ontdekt, en ik pak even de lijn op vanuit de vorige zondagen, hebben we ontdekt dat door onze val in de zonde het beeld waarnaar we geschapen zijn, in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid, aan scherven is gevallen. Of met dat andere beeld dat we gebruikten, dat we zijn geworden als zo'n oude verloren munt die bekrast is en afgesleten is en vuil is. En schoonmaken helpt niet, want de afbeelding die op die munt staat is nog steeds bekrast en afgesleten. En het enige dat echt helpt is als die munt weer gesmolten wordt, weer zacht gemaakt wordt en het originele stempel daar weer opgedrukt gaat worden. En dat hebben we moeten erkennen met een ja op die vraag. Zijn wij dan al zo door de val van Adam en Eva verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, zo erg is dat geworden met ons. Tenzij. En dat woordje tenzij, dat sloot aan onze kant alle mogelijkheden om zelf dat stempel er weer in te krijgen, zelf weer ons op te werken tot aangenaam worden voor God, sloot dat uit. Van ons uit geen weg tot een zaligheid. Maar dat woordje tenzij, dat deed tegelijkertijd de deur van Gods genade open. Het scharnier waarop de deur van Gods kant openging. Voor ons onmogelijk, maar van God uit niet, tenzij we door Gods geest wederom geboren worden. Tenzij was het getuigenis dat God zoekt naar van die verloren munten die ergens weggerold zijn. En hij vindt ze en hij maakt ze schoon en hij smelt ze om en hij zet opnieuw dat stempel op hen naar het beeld van zijn zoon. Tenzij wij wederom geboren worden. Onmogelijk bij ons, mogelijk bij God door de kracht van de opstanding van Christus. God weet nog raad met mensen in wie het beeld van hem aan scherven gegaan is. Bij wie dat beeld afgesleten is en bekrast is door hun zonde. In Christus en door Christus kan en wil God nog zondaren herstellen en door zijn geest herscheppen. Tenzij wij wederom geboren worden. En toen zat ik eigenlijk te denken, gemeente, zou dat antwoord nou eigenlijk niet afdoende geweest moeten zijn? Zou dat antwoord, het is zo ernstig met ons gesteld, tenzij, zou dat antwoord niet voldoende geweest moeten zijn om ons op de knieën te brengen en te bidden en te smeken om die geest in ons hart en leven? Genoeg om de Heere te zoeken en te vragen en te smeken om dat woordje tenzij ook in ons leven? Wilt u dat in vervulling laten gaan? Wilt u mij vinden? Wilt u mij oprapen? Wilt u mij schoonmaken en dat stempel door uw geest weer in mij zetten? Dat Christus in mij gestalte ga krijgen? Tot eer van uw naam? En mag ik dan, voordat we verder gaan, die vraag ook gewoon maar heel eerlijk stellen? En laten we die maar aan elkaar eerlijk stellen. Is er iemand hier voor wie dat antwoord de afgelopen week genoeg was? Om de Heere te zoeken in het gebed. Is er één hier die na de uitleg van dat antwoord zei, nou moet ik eerst de Heere zoeken, want ik ben er zo één. Die zo verdorven is en geneigd tot alle kwaad. Onbekwaam tot enig goed. Schep in mij een nieuw hart. Is er iemand die ontdekte dat hij nog onwedergeboren was, maar daar niet meer mee kon verder leven? Omdat als ik niet wederom geboren word, ik ook niet het koninkrijk Gods binnen kan gaan. En als ik onwedergeboren blijf, ik straks buiten begin te staan en te gaan, en dan zal ik kloppen op die deur. Heere, doe mij open, maar dat dan de stem die me altijd genodigd heeft en gezegd heeft, tenzij ik dat doe in uw leven, dan zal antwoorden, ga weg van mij, ik ken u niet. Was u zo iemand? Was jij zo iemand die op de prediking van dat tenzij gegaan is om genade? Daar begint het nieuwe leven. Of hebben we het erbij laten zitten? Er niks mee gedaan. Vonden gezocht. Om het nog even uit te stellen. Excuses gezocht om nog even te wachten. Het was te druk de afgelopen week. Er moest zoveel geregeld worden. De kinderen, het huishouden, het werk, je bedrijf. Dat project moest af. Je presentatie, dat moest eigenlijk toch nog eerst afgerond worden. Je had nog wat tentamens voor te bereiden en proefwerken. Dat moest echt eerst gebeuren. Geen tijd, nu. Prediker zegt, alleen dit. Dit heb ik gevonden. Dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht. Wat die prediker tegenkomt, is mensen die altijd wel een excuus hebben. Altijd wel een uitvlucht hebben. Nu nog niet. Een argument om de Heere niet te zoeken. Een argument om iets anders te lezen dan zijn woord. Iets anders te gaan doen dan te gaan bidden. En zo de noodzaak tot wedergeboorte en het werk van de geest, het werkelijk tenzij in mijn leven, weer voor zich uitschuiven, uitstellen. En redenen bedenken waarmee we onszelf van onze verantwoordelijkheid kunnen ontslaan. Het kan zelfs heel bevindelijk gebeuren. Ik zeg het maar gewoon zo. Het kan zelfs heel orthodox gebeuren. Heel theologisch gebeuren. Ja, dominee, dat tenzij, dat gaat zomaar niet hoor. Dan moet er echt heel wat gebeuren in een mensenleven voordat het zover komt hoor. Dan moet die heel veel geleerd worden eerst nog. Een mens is daar niet zomaar aan toe. En het gevolg van die uitdrukkingen en van die opmerking is dat ze er toch niet naar gaan zoeken. En als de Heere zegt, u hebt gelijk, er moet een wonder gebeuren in een mensenleven, want hij moet opnieuw geboren gaan worden. Toch de oproep, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, bid en u zal gegeven worden, naast zich neerleggen. Er moet eerst nog heel wat gebeuren, dominee. Jazeker. Stoppen met die excuses. Er zijn mensen die op de klemmende eis van het evangelie vanuit onszelf allerlei uitvluchten weten te bedenken. En ik ben geen haar beter als u hoor. Denk dat niet. Maar die vele vonden die wij mensen weten te vinden, komen allemaal uiteindelijk hierop neer. Nu nog niet. Terwijl de Heere zegt, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Nou, hier hebben we er zo een, zo'n uitvlucht. Doet God de mens geen onrecht? Als hij van ons eist in zijn wet wat we niet kunnen? Ja, en eigenlijk is het toch wel een beetje zo. Voelen we dat toch wel een beetje zo op die manier, nietwaar? Ik bedoel, wat zouden de kinderen in de kerk er nou van vinden als ik tegen een jongetje van een jaar of vier, een kleuter, zou zeggen, joh, hey kereltje, til jij die zak van 25 kilo eens op en breng hem eens naar mij. Ja, iedereen weet dat zo'n jong kereltje dat niet kan, toch? Dat moet ik helemaal niet vragen aan een kleuter. Die is niet in staat om dat te doen. Het is onredelijk om een zak van 25 kilo even voor mij te versjouwen. Maar dat ik dan ook nog tegen dat ventje zeg, en als jij met zakken al omtuimelt, krijg je nog straf ook. Is dat nou eerlijk? Wat ben u eigenlijk voor een nare man om dat zo te doen? U vraagt iets wat hij niet kan en dan geeft u hem nog straf ook als het hem niet lukt. Nou, gemeente, laten we nou eens eerlijk zijn met de dingen die gebeuren in de wereld en de dingen die gebeuren in ons leven. En als het nou gaat om zalig worden, iets wat we niet kunnen en God eist van ons, dat we op zijn woorden letten en in zijn wegen gaan en we kunnen dat niet. Is dat nou helemaal wel recht en eerlijk? Kunnen we er nou wat aan doen? God is recht in al zijn weg en werk, ja, en als ik dan ziek word. Of als mijn geliefde van me weggenomen wordt door de dood. Of als mijn huwelijk spaak loopt, of ontslagen wordt, of een ongeval krijg. Als er dingen in deze wereld gebeuren, had God dat niet kunnen voorkomen, die aanslagen, die terreur. Waarom die rampen, waarom die droogte? Ja, we kunnen er wel op een of andere manier een antwoord gaan geven, maar eigenlijk, ik heb er toch geen antwoord op hoor. 84.000 kinderen van de honger omgekomen. En ik heb tussen beide diensten weer lekker kunnen eten. Waarom laat de Heere de Satan zoveel macht op deze aarde? Als hij hem toch overwonnen heeft? U kent die vragen toch ook wel, daar worstel je toch wel eens mee? Dat dingen laten je toch niet koud, die om je heen gebeuren. Als je ziet hoe de duivel huis kan houden in gezinnen, in families. Dingen die we niet kunnen rijmen met Gods goedheid, met zijn alwetendheid, met zijn wijsheid, met zijn liefde. Het zijn toch raadsels? Doet God de mens geen onrecht? Kijk, als die prediker op zoek gaat naar wijsheid en de mensen tegenkomt die allerlei uitvluchten en excuses vinden, ook op dit soort vlakken, en dan zeggen, nou als God dan liefde is, dan hoef ik zo'n God niet hoor, als dit allemaal gebeurt in mijn leven of in de wereld. Excuus. Weet u, uiteindelijk zegt het meer over wie ik ben dan wie God is. Uiteindelijk zeggen deze vragen meer over wie ik voor God ben geworden dan wie Hij voor mij is. Want het zijn vragen die bewijzen dat ook mijn denken aangetast is door de zonde. En dat mijn denken toch geneigd is om de leugen van de Satan te gehoorzamen en te geloven. Is het niet dat God gezegd heeft? Als God nou zo is, waarom dan dit? Nee, Het ligt bij mij. Want ik wil van nature niet aanvaarden dat door mijn zonde, ook door mijn zonde, 84.000 kinderen sterven van de honger. Dat is het gevolg van mijn opstand tegen God, waardoor al die gebrokenheid en die ellende in de wereld gekomen is. En ik ben geneigd om het dan naar God toe te schuiven. Hij kan dat toch voorkomen? Hij kan daar toch verandering in brengen? Hij weet toch dat die kinderen honger hebben? Hij kon toch manna regenen in het Oude Testament? Waarom doet hij het dan niet in Jemen? En daarmee schuif ik het van me af. Terwijl God zegt, wat is nou de oorzaak van dit alles? En al te graag wil ik het ook doen met de schuld van mijn zonde en de gevolgen van mijn verdorvenheid, dat ik onbekwaam ben en geneigd ben tot enig goed en tot, niet geneigd ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Op God afschuiven, had hij de val niet kunnen voorkomen. En als het dan zo is dat ik daardoor die zondeval dat niet meer kan, die wet volbrengen, dan nog probeer ik een uitvlucht te vinden. Mag God het dan nog van mij eisen als die weet dat ik het niet meer kan? Is dat nou wel eerlijk van God om nog zulke hoge eisen aan mij te stellen? Hij weet toch dat ik het niet meer kan volbrengen? Vele vonden gezocht, vele uitvluchten. En we zien de wet als de zak van 25 kilo en zien onszelf als dat kleine mannetje van 4. Die de opdracht krijgt om die zak op te tillen en te versjouwen. En terwijl die dat niet kan. En we zeggen tegen God, en dan ons ook nog straf geven? Terwijl u weet dat dat niet kan? Nee. Maar zo liggen de zaken toch niet, gemeente. En ook niet als ik het nog een beetje probeer om te draaien in de zin, God handhaaft zijn hoge en heilige eis, maar houdt hij dan niet toch op een of andere manier rekening met mijn onvermogen? Ik heb nou toch al erkend dat ik onbekwaam ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zou God daar niet tevreden mee kunnen zijn? Zou God van zijn kant dan ook niet een beetje water bij de wijn van zijn wet kunnen doen? Kan die ons nou niet nemen zoals we zijn? Moet hij nou telkens weer ons wijzen op zoals we behoren te wezen? Zou God ook niet een beetje tevreden kunnen zijn als hij ziet dat we het proberen? Ach ja, dat is ook weer zo'n vondst van ons zondige hart. We kunnen misschien nog wel de stap zetten dat we zeggen, oké, God handhaaft zijn wet. En dat snappen we dan op een zekere manier ook wel. Maar laten we dan alsjeblieft de wet zien als ideaal. En als de wet 's ochtends wordt gelezen, dat we ernaar luisteren op een manier, ja, zo zou het moeten. Daar moeten we naar streven. En als de Heer ons nou zijn wet voorhoudt als een ideaal, dan kun je daar nog wat vrede mee hebben, toch? Een ideaal kun je koesteren, een ideaal kun je nastreven, dan kun je je voor ogen houden en tegelijkertijd weten, ja, dat lukt toch niet helemaal, maar we proberen het. Idealen kunnen nooit helemaal verwezenlijkt worden. Je doet je best, je houdt je eraan vast, je probeert het zo goed mogelijk na te streven. Helemaal bereiken kan je het niet, maar God ziet toch tenminste je intentie en dat je het probeert. Daar zal hij toch wel tevreden mee wezen? Wat zou het fijn zijn, hè, als de Heere zou zeggen, zo en zo moet het eigenlijk, maar ik zie dat je je best doet om het te proberen te worden. En ik kan daar wel mee leven. En nou zegt God iets anders. Nou zegt God niet tegen mij, dat zou u moeten proberen. Maar nou zegt God tegen mij, zo moet u zijn. God eist niet dat ik streef naar het volmaakte. God eist dat ik volmaakt ben En God eist niet dat ik het ideaal van het volmaakte zal koesteren en zoveel mogelijk zal zoeken te verwezenlijken. Maar God eist van mij dat ik volmaakt ben voor hem. Want zo heeft hij mij geschapen. Niet probeer te zijn, maar ben. Niet streef naar heiligheid, maar wees heilig, want ik ben heilig. En dan komt het harde van de wet voor een zondig mens, want de wet wijkt geen duimbreed. En laat geen kier. Wees volmaakt in de liefde tot mij en tot uw naaste, met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand en al uw kracht. En God wijkt er geen millimeter van af. En het gaat er niet om of ik het geprobeerd heb. En dat God zegt, nou, het was een aardige poging. Maar het gaat erom dat ik het ben. God is geen idealist. Bedoelt u? Nou, wij zijn liever idealisten. We leven liever naar het ideaal van de wet. Dan dat we zondaar voor de wet willen wezen. Maar God ziet zondaren in de genade aan. En de eis van Gods heilige wet is deze. Dat we zullen doen wat hij van ons vraagt. En een ander voorbeeld, om het nog een keer proberen helder te krijgen. Wat zou u er nou van vinden als u voldoende geld hebt om uw rekeningen te betalen, maar u geeft dat geld uit aan allerlei luxe en allerlei vakanties en weet ik niet wat voor dingen die u eigenlijk niet echt nodig hebt. En dan komt de schuldeiser en die zegt, ja, maar ik heb nog een aantal rekeningen openstaan. Ja, sorry, ik heb geen geld meer. Ik heb het allemaal uitgegeven en allerlei leuke dingen. Kan dan die schuldeiser maar zeggen van, nou ja, weet je, dan laten we het ook maar zitten. Nee, dan heb je door eigen schuld dat wat je had om te betalen aan iets anders uitgegeven. Nou, zo ligt het met de wet. God had ons alles gegeven wat we nodig hadden om die wet van God te volgen en te vervullen. En wat hebben we ermee gedaan? We hebben al die bezittingen, al die vermogens om de wet te volgen en de Gods eer tot Gods eer te leven, hebben we verkwanseld aan de Satan. En dan komt God vragen, hé, maar luistert u eens, ik had mijn goede wet gegeven en ik heb u alles gegeven wat nodig was om naar die wet te leven. En nou doet u dat niet. Dan kunnen we toch niet zeggen, nou ja, laat dan die wet maar zitten. Nee, God neemt ons serieus. Hij neemt zijn schepsel serieus, zoals hij het bedoeld had. God wil zijn heilige wet niet aanpassen aan de gevolgen van onze zondeval. En hij past zijn heilige wil niet aan, aan de situatie waar wij ons in geworpen hebben. En dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. God zou dan afstappen van zijn recht. En dan weten we werkelijk niet meer waar we aan toe zijn, gemeente. Als recht bij God niet meer recht zou zijn. Waar moet je dan nog heen? Wat is dan nog zeker? Wat is dan nog waarheid? Als Gods nee geen nee meer zou zijn en ja geen ja meer zou zijn, dan zijn we helemaal overgeleverd aan alles en nog wat, behalve aan iets wat ons houvast kan geven. Nee, weet u, en dan ga ik het omdraaien, want het is natuurlijk heel streng, hè, dat God zijn wet handhaaft en dat moeten we leren, daar moeten we voor buigen, maar ten diepste is het genade, wist u dat? Ja, echt. Want als God een God zou zijn die zegt, nou, ik heb dit geëist in mijn wet en u kan het niet meer. Nou ja, laten we kijken hoe ver we komen. Wat kan ik dan nog van zijn belofte op aan? Als God dan zegt, maar ik schenk vergeving van de overtredingen in mijn Zoon, in Christus. En dan kom ik daarom bidden en dat ik dan het antwoord zou kunnen krijgen. Nou, we kunnen kijken hoeveel er beschikbaar is voor je. Want als die aan de ene kant van zijn wet, en nou zeg ik het maar even menselijk, zou gaan sjoemelen met het recht, Wat voor zekerheid heb ik dan dat hij aan de kant van de belofte ineens niet wat anders gaat zeggen dan dat hij gezegd heeft? Ziet u dat het genade is dat God recht handhaaft? Want nou, ik weet dat Gods wet nog recht overeind staat. Nou weet ik ook dat Gods belofte waarheid is. Want als hij het ene zegt, dan zal hij het andere doen. Toch? Dan houdt hij ook zijn belofte overeind. God is God en God blijft God. Al ben ik niet meer het beeld gebleven naar wie ik was geschapen, blijft God God. En God zegt tegen mij, betaal mij wat gij schuldig zijt. En daar kan ik van op aan. En dat houdt hij overeind. En het feit dat ik het niet meer kan betalen en dat ik aan die hoge eisen van zijn wet niet kan voldoen meer, dat moet mij brengen niet tot allerlei uitvluchten en vonden en excuses, maar het moet mij brengen op de knieën. Heer, ik heb het verkwanseld, ik heb het er doorheen gejaagd als die verloren zoon in dat verre land en met mijn eigen vermaken, mijn eigen ideeën. En ik ben u glad vergeten, maar u mij niet. Want u komt er bij mij op terug. Ik heb je geschapen naar mijn beeld, recht en rechtvaardig en heilig en met de kennis en alles wat je nodig had om mijn wil te doen. En ik heb je mijn wil bekendgemaakt. U komt er bij mij op terug. God vergeet geen zondaren. Hij zoekt ze op. Dit heb ik gevonden. Dat God de mens recht gemaakt heeft. En ik kan me in allerlei bochten wringen om daar onderuit te komen. Onder die hoge en heilige roeping. Maar het zal me niet lukken. Want ik ben goed en recht uit de handen van de Schepper voortgekomen. En daarom heeft Hij recht op mij. En op mijn hele leven. Ik heb mezelf beroofd van die gave om Gods wil nog te doen. Ik heb het zelf verkwanseld, zodat ik hem niet meer kan dienen zoals hij van mij eist. En dan kan ik niet naar Adam wijzen. Want als ik naar Adam wijs, dan wijs ik tegelijkertijd naar mezelf. Want ook ik heet Adam, mens. Die, ja, weliswaar door de ingeving van de Satan, door de duivel, gevallen is. Hij is de aanstichter, hij is de ophitser geweest. Maar dat maakt mij niet onschuldig, ook dat is geen excuus. Ik heb naar hem geluisterd. Hij is wel verleid, maar ik heb aan de verleiding toegegeven. Ik heb het niet weerstaan. En ik had alles wat ik nodig had om de verleiding te weerstaan, maar ik heb het niet gedaan. Dat moet onze belijdenis worden. Niks anders dan moedwillige ongehoorzaamheid met opzet niet gehoorzamen. Vindt u dat ook niet terug bij uzelf? Satan gebruikt altijd dezelfde tactiek. Eerst fluistert hij je in dat de zonde helemaal niet zo heel erg is. Kan best een keer. En als je dan in zonde valt, of daarover nadenkt, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Nou, er is toch wel vergeving, joh. Doe maar. En als je dan zondigt? Dacht je dat je nou vergeving kon krijgen? Deze zonde is te groot dan dat die vergeven kan worden. Het is allemaal de ingeving van de Satan, die altijd bezig is om scheiding te brengen tussen God, onze Schepper, en zijn schepsel. Maar verleid zijnde ben ik ongehoorzaam geweest. Ziet u hoe nodig het is dat de Heer Jezus zijn discipelen leert, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ziet u hoe nodig het is dat we in ons dagelijks leven Christus, Jezus de middelaar, nodig hebben. Helemaal. Helemaal. Die volkomen gehoorzaam geweest is aan die wet van God. En dat heeft volbracht en heeft vervuld. Gemeente, echt waar, ik onderstreep het nog een keer. Het is ten diepste genade dat God zijn wet nog zo streng vasthoudt en de hoge heilige eis in mijn leven omhoog houdt. Betaal mij wat ge mij schuldig bent. Want als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou er nooit volkomen verlossing zijn gekomen. Dan was er nooit de middelaar gekomen met die opdracht om dat volledig te gaan betalen. Om volkomen gehoorzaam te zijn aan die eis van de wet. Dan was er nooit een middelaar gezonden naar deze aarde om aan God terug te geven wat ik hem heb ontroofd. En aan mij te gaan schenken wat ik tekort kom. Nu ik zeker weet dat God die eis in mijn leven overeind houdt, 100%. Nu weet ik ook dat de belofte aan mij gedaan in de doop van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 100% dekkend zijn op de eis die hij mij stelt. Nou weet ik zeker dat als de Heer Jezus aan het kruis hangt en zijn bloed geeft en hij het uitroept, het is volbracht, dat zijn offer door de Vader aanvaard op de paasmorgen, door hem op te wekken uit de dood, 100% dekkend is op de heilige eis in mijn leven om voor God te leven. En dat God zijn recht handhaaft in mijn leven, drijft me des te meer uit om op de waarheid van zijn verbond en zijn belofte Christus te bidden, om voor mij de middelaar te zijn tussen een heilig God en mij de zondaar. Heb u zo de wet leren verstaan? En heb u zo de eis van de wet in uw leven gehoord? Dat het u uitdrijft naar Christus. Dat het u brengt bij hem die de wet vervuld heeft, die hij in zijn binnenst ingewand gedragen heeft. En die hij zo aan het kruis vervuld heeft, zonder zonde, beladen met onze schuld, opdat hij zou terugbetalen wat ik God schuldig ben. Nou zie ik in het kruis die twee samenkomen. De heilige wet die God handhaaft in het bloed van de Zoon. In het roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar nou zie ik de genade van de belofte in datzelfde kruis naar mij toekomen. Het is volbracht. Nou kan ik er zeker van zijn dat als ik met deze eis naar Christus vlucht, hij waarmaakt wat hij gezegd heeft. Wie vermoeid en belast is, kom herwaarts tot mij, ik zal u rust geven. Ik zal u vrede geven voor uw ziel. Wie buigt voor de heilige wet en de schuld leert belijden en stopt met de excuses en de uitvluchten, die vindt genade. En die gaat ontdekken, er is geen onrecht in God gevonden. Er is geen onrecht in mijn God. Gods weg is recht. En zijn werk is recht. Hij is trouw aan zichzelf. Hij is niet meegegaan in de val van de zonde. Maar hij blijft overeind. Trouw aan zijn woord. En omdat hij trouw is aan zijn eigen woord, is er verlossing voor een ieder die leert buigen voor de eis van zijn heilige wet. Voor een ieder die vanavond voor het eerst of opnieuw belijden gaat. Heere, in u is geen onrecht gevonden. U hebt mij recht geschapen. Ik ben het zelf die vele vonden heeft gezocht. Zalig als ik vanavond aan het eind kom met mijn uitvluchten en mijn excuses. Zalig als ik dan ten einde raad misschien bij hem kom die ten volle volkomen de wet heeft vervuld voor zulke wetsovertreders. Zalig als ik zo met die eis bij Christus terechtkom. En zegt, Heer Jezus, ontferm u mijner. En hij tot mijn ziel zegt, ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, ja, dan worden Gods werken en zijn wet zeer groot. En wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En zere vrees zal altoos wezen het begin van de wijsheid. Wien Gods hand die doet betrachten, heeft verstand. En dan blijft zijn naam eeuwig geprezen. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, u kan een zondaar ertoe brengen dat hij zelfs u gaat danken. Dat u uw wet overeind houdt. En dat u nog steeds uw heilige eis, uw claim op zijn leven legt. Want dan ontdekt hij dat u uw schepping nog steeds serieus neemt. Dat u niet meegaat met de listen van de Satan, maar uw werk vasthoudt. En u ook laat gelden het recht dat u hebt op een mens, als zijn schepper en als zijn onderhouder. En heren, dan leren we ook dat u een God bent die betrouwbaar is. Betrouwbaar niet alleen in uw eis, maar ook in uw belofte. En dat als een zondaar daarop gaat pleiten, op uw belofte, met de erkenning van zijn schuld en de noodzaak dat u hem genade geeft, dat hij dat ook in het vertrouwen mag doen. Want uw beloften zijn even waar als uw wet en uw eis. En heren, we bidden of we zo mogen gaan luisteren naar uw heilige wet. Omdat u die in ons leven handhaaft met de bedoeling, met al onze gebreken en al onze zonden en al onze schuld, tot uw Zoon, die waarachtig en rechtvaardig mens is en waarachtig God is, te vluchten. Heere, werk zo met uw woord in het leven van een ieder van ons. Leer ons af al onze vondsten en excuses en uitvluchten. En waar dat nog gaande is, bij wie dat nog gaande is, Heere, blokkeert u al die vluchtwegen maar. Opdat er één weg overblijft. De weg tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo bidden we uw zegen over uw woord, over de uitleg. We bidden tegelijkertijd om vergeving. Dat we zo zijn geworden. Maar we bidden en we pleiten op dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we in hem gevonden worden. En dat u door uw geest het uit hem neemt en het ons gaat geven. Volkomen gerechtigheid, volkomen heiligheid. En dat we zo ook in deze week van voorbereiding uw Zoon veel zullen mogen aanlopen, Heer. Om van hem te ontvangen al wat ons ontbreekt. Pleitend op die belofte. Doe uw mond wijd open. Zo zal ik hem vervullen. Heer, heb dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Heb bovenal dank voor wie u bent. De ik zal zijn die ik zijn zal. En wees u met ons als we van hier gaan terug naar huis. Of als we ons reeds thuis bevinden. Heren, het kan zijn dat dat in de stilte is. Of als we straks misschien thuiskomen in een donker en stil huis. Wees u de God van nabij. Voor weduwe, voor weduwnaren, voor alleengaande. Ja, voor ons allen, Heren. En wilt u ons door het bloed van uw Zoon de vrede schenken die het verstand te boven gaat. Hoort u genadig onze gebeden. Aanvaard u onze dank, enkel en alleen op grond van dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden, in het vertrouwen dat u hem altijd hoort. Amen. We zingen samen uit het Gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Het Gebed des Heren, vers 7 en 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van God die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.